Gemeente, morgen beginnen de catechisaties weer. De tijden zijn, evenals vorig jaar, als volgt. De kinderen die 12 en 13 jaar oud zijn, beginnen om 16:45. De 14- en 15-jarigen beginnen om 19:30. En de jongeren van 16 jaar en ouder starten om 19:30. Volgende week zondag zal kandidaat C. Cornet in beide diensten voorgaan. En voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 51, de versen 1 en 9. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En wat u daar verder vindt in 51, 1 en 9. Gemeente, willen wij eerst luisteren naar de heilige wet van de Heere. En zingen wij daarna Psalm 142, versen 4 en 5. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En wat u daar verder vindt in 142, 4 en 5, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. schriftlezing, gemeente, vanmorgen is uit Richteren hoofdstuk 10. Wij lezen de versen 6 tot en met 16. En dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Richteren hoofdstuk 10, de versen 6 tot en met 16. Daar lezen wij Gods woord. Toen voeren de kinderen Israëls voor te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. En zij dienden de Baals en Astaroth en de goden van Syrië en de goden van Sidon en de goden van Moab en de goden der kinderen Ammons, mitschades de goden der Filistijnen. En zij verlieten de Heere en dienden hem niet. En zo ontstak de toren des Heeren tegen Israël. En hij verkocht hen in de hand der Filistijnen en in de hand der kinderen Ammons. En zij onderdrukten en vertraden de kinderen Israëls in datzelfde jaar. 18 jaar onderdrukten zij al de kinderen Israëls, die aan gene zijde van de Jordaan waren, in het land der Amorieten, dat in Gilead is. En daartoe togen de kinderen Ammons over de Jordaan om te krijgen, zelfs tegen Juda en tegen Benjamin en tegen het huis van Ephraim, zodat Israël zeer bang werd. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, zeggende: we hebben tegen u gezondigd, zo omdat wij onze God hebben verlaten, als dat wij de Baals gediend hebben. Maar de Heere zei tot de kinderen Israëls: heb ik u niet van de Egyptenaars en van de Amorieten en van de kinderen Ammons en van de Filistijnen en de Sidoniërs en de Amalekieten en Maonieten, die u onderdrukten toen gij tot mij riept, als dan uit hun hand verlost? Nochtans hebt gij mij verlaten en andere goden gediend. Daarom zal ik u niet meer verlossen. Gaat heen en roep tot de goden die gij verkoren hebt. Laat die u verlossen ten tijde uw benauwdheid. Maar de kinderen Israël zeiden tot de Heere: wij hebben gezondigd. Doe gij ons na alles wat goed is in uw ogen. Alleen verlos ons toch te deze dagen. En ze deden de vreemde goden uit het midden weg en dienden de Heere. Toen werd zijn ziel verdrietig over de arbeid van Israël. Tot zover. Gemeente, in ons gebed willen wij denken aan zuster Sarah van Wezel. Zij moet komende donderdag een ernstige buikoperatie ondergaan in een ziekenhuis in Den Haag, dat gespecialiseerd is op endometriose. We willen haar de Heere opdragen en bidden of de Heere haar uitkomst wil geven van de nood die zij al zoveel jaren heeft. We willen ook de Heere opdragen Justin den Hoed, die deze week donderdag weer voor een chemokuur naar het ziekenhuis moet. Zullen we samen bidden en de Heere aanroepen? O Heere, heerlijke God, wat is uw naam rijk en heerlijk, en wat zijn uw daden toch groot, en wat is uw majesteit ondoorgrondelijk, en wat is uw trouw zo sterk en machtig als de bergen Gods, en wat zijn uw goedertierenheden toch over ons uitgespreid, Heere, elke dag. Voorrechten die vele anderen niet ontvangen, En dagelijks ontvangen wij ontelbare zegeningen. De wonderen zijn overal rondom ons. Alleen vergeef ons dat wij er zo vaak blind voor zijn. Het is een zondige blindheid, omdat we het wel weten, maar er niet op letten. Omdat we niet letten op de goedertierenheden des Heren, die ons tot bekering moesten leiden. En u weet hoe het met ons gesteld is. O Heren, wij willen uw grote naam danken en uw grote naam loven en prijzen, omdat u onverdiend goed bent voor ons, dat wij hier samen mogen komen in dit mooie kerkgebouw en dat wij in vrede mogen opkomen, zonder gevaar, zonder bedreiging, en dat wij in alle rust uw woord mogen onderzoeken. En dat u ons in de afgelopen week hebt bewaard en gespaard. En ons weer bij elkaar hebt gebracht hier in uw huis. Het zijn toch onverdiende gunsten van u. Want wij weten het wel dat wij nergens recht op hebben. En we zijn ook grif om dat ook te zeggen en toe te geven. Maar, Heere, zo vaak is de beleving er niet naar. En zo vaak is het toch dat wij menen rechten te hebben. En dan belijden we ook onze eigen gerechtigheid, die wij toch steeds weer naar voren schuiven. En dat ons hart, wanneer we verlichte ogen hebben ontvangen om dat te kennen, dat ons hart toch een fabriek is van afgoden. En dat vanmorgen wij ook echt niet neer mogen kijken op dat volk Israël, dat voor de zoveelste keer weer achter de afgoden aanliepen. Heere, laat ons zien dat wij niet beter zijn. Heere, ontdek ons aan ons eigen hart. En laten we ook waarachtig voor u in de schuld mogen komen. En dat we werkelijk het leven buiten ons zoeken in u. En dat wij werkelijk leren dorsten naar de God van hemel en aarde, die zich geopenbaard heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En laten wij werkelijk verlegen mogen zijn om u in ons leven. En laten wij, Heren, mogen dorsten naar uw Heilige Geest en naar zijn heerlijke werkingen in ons hart en ziel. Heren, wil ons zo toch gedenken. Dan hebben we in feite niets meer nodig als u met uw Geest in onze harten woont, dan is alles goed. Ja, dan zult u zorgen voor alle dingen. O Heere, wij bidden u om de krachtige werking van uw Geest in het midden van de gemeente. Heere, wij vragen u of u ons zo wilt leiden wanneer wij uw woord overdenken. Help uw dienaar om duidelijk, levendig en krachtig te spreken en dat uw woord in het midden van de gemeente gelegd mag worden. En dat de geestelijke lessen die wij hierin vinden ook voor ons duidelijk gemaakt mogen worden. En laat uw woord tot ons mogen spreken. Ja, laat het een kracht mogen zijn tot zaligheid. Heere, wij en onze kinderen moeten behouden worden. Wij bidden u of u uit genade zo in ons midden wilt zijn. We bidden u voor de jongeren, voor de kinderen van de gemeente. De zondagsscholen zijn weer begonnen. Dank u dat u broeders en zusters in de gemeente bekwaamheid en liefde geeft en toewijding om onze kinderen te onderwijzen vanuit uw woord. Geef hen kracht en zegen en vreugde om dit werk te doen En laten onze kinderen daardoor gezegend mogen worden. En wanneer morgen de catechisaties weer staan te beginnen, o Heere, wij bidden u, wilt u in de harten van de catechisanten werken, dat ze niet alleen feiten leren vanuit uw woord, en dat ze niet alleen waarheden leren vanuit de catechisatie en vanuit de catechismus, maar geef, Heere, dat ze persoonlijk mogen ontdekken hoe waardevol het is en hoe heerlijk het is om u te kennen en met u te leven. O Heere, wil met uw woord en geest onze jongeren leiden. Zegen al het jeugdwerk wat gedaan mag worden in het midden van de gemeente. Zegen de leiders en de leidsters van de verenigingen. Heere, zegen hen. En geef, Heere, dat er een nieuw geslacht mag aantreden. Dat u mag kennen en in uw wegen wandelen. En dat de schatten van het voorgeslacht, die geestelijke schatten, voortgeplant mogen worden. En dat de fakkel van uw woord verder gedragen mag worden. Ook in onze tijd, in onze maatschappij, met alle veranderingen en de onzekerheden die er zijn. Heere, laat uw koninkrijk mogen komen. Heb medelijden met ons. Giet uw geest uit over ons. En wil vertroosten en vermanen. Zo onder uw volk en kinderen werken. En wilt u hen die van verre staan ontdekken aan hun gemis. En aan u verbinden. Dat er een zoeken van u mag zijn. En dat boven alles in het leven. Heere, wij bidden u voor uw koninkrijk in deze wereld. Gedenk het werk van onze broeder en zuster Hessel en Kobe Visser in Dakar en Gansi in Botswana. Heere, wilt u hun wegen voorspoedig maken, ook met de veranderingen die nu aanstaande zijn, wanneer ze hun werkgebied gaan verlaten en het werk anders wordt. En dat ze bij meerdere vertaalprojecten betrokken zullen worden. Heere, wilt u alles welmaken, wilt u bekwaamheid geven en uw zegen schenken. Dat ook de komende jaren zeer vruchtbaar mogen zijn voor de verspreiding van uw woord onder de volkeren van Zuidelijk Afrika. Heere, zegen Hessel en Kobe persoonlijk en bedouw hen met uw geest. Wil nu bidden, Heere, ook voor het werk wat Erwin en Ida Born doen. Ook met al het verzorgen van kinderen en de crisisopvang van kinderen. En waarbij ze proberen ook om hen christelijk onderwijs te geven. Zegen hun werk. Geef hen trouw aan u en aan uw woord. En wil met uw geest werken onder die misdeelde kinderen. En zegen ook die arbeid daar in Kaapstad. O Heer in de hemel, wil uw koninkrijk uitbreiden door deze wereld heen. We bidden u voor het evangelisatiewerk in Gent. En zegen broeder van Luttighuizen en het werk wat hij mag doen. Zegen hem in zijn studie. En wilt u nog leden trekken, ook tot die gemeente daar. En laat uw koninkrijk daar mogen komen. Heere, uw ogen gaan over geheel de aarde. U weet overal waar uw volk samenkomt. U hebt overal uw dienaren bekrachtigd en versterk hen. En zegen ook onze kerken met getrouwe dienaren. En de kandidaten die beroepbaar gesteld zijn, wilt u ook voor hen een plaats geven in ons kerkverband. En zegen onze kerken en leid haar in uw waarheid. Heere, wilt u Sarah van Wezel gedenken? Zegen deze zuster. Wanneer zij opnieuw geopereerd moet worden. Ze had gehoopt dat het niet nodig zou zijn. Sinds haar vorige operatie. Maar het moet toch weer opnieuw gebeuren. En nu nog grondiger. Heere, wilt u haar rust en troost geven? Wilt u haar in uw armen nemen en haar aan uw boezem drukken? Dat zij beveiligd mag zijn door u in al haar omstandigheden. Wij bidden u of u haar gezondheid zou willen geven en dat deze ernstige operatie tot rijke zegen mag zijn. Zegen haar man en Adriaan. Heere, gedenk dit gezin in uw gunst en wilt u toch geven dat zo alle dingen toch zullen meewerken ten goede, ook voor hen. Heer, u kent ook de moeite waar Justin den Hoed eigenlijk toch zo onverwacht voor geplaatst is. In enkele maanden is alles zo anders geworden in zijn leven. Wilt u hem dragen? Geef dat hij het mag ervaren, dat hij door u gedragen wordt. En dat op deze jonge leeftijd, door deze nood heen, hij op u geworpen wordt en mag ontdekken hoe goed u bent. Heere, wilt u de behandelingen zegenen. Doe hem uw goedheid ervaren te midden van deze nood. Wil geven dat de gevolgen van de behandelingen achterwege zullen blijven. En wilt u geven dat zijn schoolwerk toch door kan gaan. Wil hem nabij zijn. En wil hem boven verwachting door deze nood heen leiden. En dat hij hierdoor u mag overhouden als zijn rotssteen, ja als zijn borg en middelaar. Wat zou dat dan rijk zijn? Ontferm u over zijn vader en moeder. Het hele gezin die eronder lijdt wat er nu gebeurt. Gedenk ook anderen in de gemeente, heren, die pijn hebben. Die wie misschien niet naar de kerk konden vanmorgen vanwege pijn en met ons meeluisteren. Hen die ouder zijn en daarom in ons midden niet kunnen zijn. Gedenk in ieder van hen. Heren, zegen de gemeente, bewaar haar, behoud haar. Behoud ons, o Heere der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. En laat uw woord hier rijk verkondigd mogen worden naar uw zin en mening. En laat uw zegen uit Sion op ons mogen neerdalen. Op jong en oud, op uw dienaar en op de kerkenraad. Uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor het jeugdwerk. En zullen we dan zingen Psalm 78 en we zingen de versen 29 en 30. Psalm 78, de versen 29 en 30. Geliefde gemeente, er kunnen nogal sterk wisselende omstandigheden zijn in het leven. U kunt het misschien meemaken dat u voor een wat vervelende behandeling bijvoorbeeld naar een tandarts moet. En dan komt u thuis en u zegt, nou, het was maar beroerd. Maar het kan ook zijn dat u ernstig ziek wordt. En dat u een zware operatie moet ondergaan. En dat u dan zegt, nou, het was wel heel beroerd. Heel moeilijk. Kijk, dan is het tweede veel erger dan het eerste. En dat wil nu Gods woord ons zeggen wanneer wij nadenken over wat er gebeurt met het volk Israël. Want we lezen hier dat Israël weer deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Dat hebben we vaker gelezen. Helaas. In het boek van de Richteren hebben we het gelezen. In hoofdstuk 3, vers 12. En 4, vers 1. En 6, vers 1. De kinderen Israëls voeren voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. En nu lezen wij het weer. Maar nu uitgebreider. Het lijkt alsof hetzelfde is. Oh ja, het volk gaat weer aan de afgoderij doen. Maar het is nu veel erger. In vers 6, hier in ons tekst. Toen voeren de kinderen Israëls voort te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. En dienden de Baals en Astaroth en de goden van Syrië en de goden van Sidon en de goden van Moab en de goden van de kinderen Ammons, mitschades de goden der Filistijnen. En zij verlieten de Heere en dienden hem niet. Het is een verschrikkelijke afval. Het is het ergst van wat we ooit gezien hebben. De schrijver is bezig hier als het ware de wandaden van Israël op elkaar te stapelen. En in vergelijking met vroeger is het nu veel erger. Ze stapelen zonde en ontrouw en afval op elkaar. We zouden kunnen zeggen, hun zonden zijn op elkaar gestapeld en reiken tot aan de hemel toe. Het verbondsvolk van God, dat heus nog wel wist dat de Heer hen verlost had uit Egypte en door de woestijn. Dat wisten ze allemaal wel met het verstand. En er staat ook niet dat de tabernakel de Silo ophield. Nee, dat ging ook gewoon door. En daarmee prijzen ze zichzelf nog gelukkig ook, dat ze tenminste ook nog de oude waarheid vasthielden. Maar tegelijkertijd, je leeft toch in deze maatschappij, in deze tijd. Je kunt toch niet leven alsof je 50 jaar of 100 jaar geleden leefde. De tijden veranderen toch. En iedereen doet het toch. Je moet toch meegaan met je tijd. Je moet toch modern zijn. Maar het gevolg was wel dat het volk Israël afschuwelijk meedeed met de wereld van hun dagen. En de schrift benadrukt dit. Maar daartegenover zien wij de onvoorstelbaar groot geduld en de grote bewogenheid en de trouw en de goedheid van God aan dit volk. Gemeente, we willen erover mediteren. En onder Gods zegen kunnen we hopelijk ook lijnen trekken naar onze tijd, naar onze wereld, naar ons leven. We mediteren over Gods trouw aan Israël. En we zien drie gedachten. Israëls afval, Israëls roepen en Gods bewogenheid. Ten eerste Israëls afval. Ten tweede Israëls roepen. En ten derde Gods bewogenheid. Zo willen we nadenken over Gods trouw aan Israël. Dus het is een periode van 45 jaar geweest na het tijdperk van de richters Tola en Jair. En dan is het eerste wat we lezen, dat de Israëlieten niet alleen kwaad deden in de ogen van de Heere, maar ze dienden alle mogelijke afgoden. En dan vragen we ons af, leert het volk het dan nooit af? Ze verlaten opnieuw de dienst van de Heere. Hoe dom zijn ze toch? En ondanks het feit dat ze zoveel tuchtigingen van God ontvangen hebben, meerdere keren heeft de Heer hen toch gestraft in het verleden. En steeds weer uitreddingen gegeven, maar het kwaad lijkt onuitroeibaar te zijn. Opnieuw dienen ze de afgoden. Nu dienen ze niet alleen Baal en Astarte, de goden van de Sidoniërs, maar ze dienen nog veel meer afgoden. Ze dienen de goden van Syrië, Rimmon. Ze dienen de god van Moab, Kamos. En die afschuwelijke goden van de Ammonieten, Moloch. En nota bene ook nog de god van die onbesneden Filistijnen, Dagon. En al deze goden die leken ook wat op elkaar. Van de ene afgod ga je makkelijk naar de andere afgod. Die afgoden waren allemaal wreed, waren allemaal hard. En hun hele godsdienst was, je moest ze, die goden, maar wat tevreden stellen. Met offers, soms zelfs met mensenoffers. Er was geen liefde, er was geen trouw, er was geen zorg. Gewoon maar de goden wat tevreden stellen. En hopelijk kun je hun gunst wat afkopen. Zo was hun godsdienst. En dat is de godsdienst van de mens. Dat is alle godsdienst waaruit de mens opkomt. Alle godsdiensten zijn niet gelijk. Jonge mens, als je dat hoort op college, is het niet waar. Eén is toch niet hetzelfde als drie. Een appel is toch niet een ei. Waarom zijn er alle godsdiensten gelijk? Alle godsdiensten van deze wereld gaan uit van het principe, de mens moet zichzelf verlossen en je moet de godheid maar tevreden stellen. Allah, of de goden van India, of wie het ook allemaal zijn. Het is allemaal hetzelfde principe. Het is allemaal hard en wreed. En de heidenen dienen allerlei goden. Het is ook typisch heidens om meerdere goden te dienen. Daar zijn de Romeinen al. Cicero schreef al in de tijd van de Romeinen dat het niet passend was voor de majesteit van het Imperium Romanum om maar één god te dienen. Nee, ze hadden meerdere goden. Alleen Israël wist dat er één god was. Die ene God had hen verlost uit Egypte, had hen gebracht in het land Canaan. En alleen hij had herhaaldelijk de macht van de vijanden verslagen en zijn volk daaruit verlost. En herhaaldelijk had de Heere wonderen gedaan voor zijn volk. En nu verlaten de Israëlieten hun God en ze buigen zich neer voor de afgoden. Waarom doen ze dat toch steeds weer? Dat komt omdat afgoderij streelt het vlees. Dat is nog steeds zo. Die afgoden zijn niet uitgestorven. Die zijn nog springlevend. Afgoderij streelt het vlees. De afgodendienst was zinnelijk. Het sloot aan bij de lusten van de mens. En daarbij leefden die volken ook nog in betrekkelijke welvaart. Je leest niet van hongersnood onder die volkeren. Nee, die volkeren zaaiden en ze oogsten, ze hadden hun feesten en het leek allemaal goed te gaan. Ze waren soms nog rijker dan Israël. De Sidoniërs waren heel rijk door hun handel. En de Israëlieten concluderen, nou, ze dienen al die andere afgoden. Iedereen doet het toch. Dan kunnen wij het toch ook wel doen. En die heidenen waren ook best vriendelijke mensen. Kon je echt goed mee praten. Ja, de mensen van de wereld zijn best goed en vriendelijk en aardig en leuk. Ja, ze dienen de Heere niet, maar nee, dat valt best wel mee. Het zijn vriendelijke mensen. Kun je echt mee omgaan? Kun je echt daar relatie mee aanknopen? En zo werden de Israëlieten verleid tot afgoderij. Terwijl de Heere hen zo vaak verlost had uit de macht van dezezelfde volkeren. Ehud had hen verlost van Moab. De richter Otniel had hen verlost van de Syriërs. Gideon had hen verlost van de macht van Baal. Deborah en Barak hadden hen verlost van de Kanaanitische goden. Is het volk het dan weer helemaal vergeten? Zo snel is Israël weer tot afgoderij verleid. Maar gemeente, we moeten maar geen enkel vinger uitsteken naar dat volk. Wij hebben ook onze afgoden. En ieder onderzoeken zijn eigen hart. De afgoden van geld. De afgod van eigen eer. Wat zullen de mensen van mij zeggen? Afgod van eigen gerechtigheid. Afgod van het vrome vlees dat we willen strelen en ons daarbij verheffen boven anderen. Het fariseïsme die zichzelf zo geweldig vonden en de anderen niets achten. Terwijl de apostel zegt de ander uitnemender achten dan jezelf. En dan de afgod van de mode. De afgod van de alcohol. En waar kijken we naar? Wat lezen we? Vul het maar in, gemeente. We hebben allemaal huiswerk. U en ik. En de grootste afgod, dat is nog onszelf. Om zelfontplooiing. Onze eer. En hoe vaak zijn we hierbij bepaald geworden dat de afgoden van deze tijd en van alle tijden, die geven geen vrede. Die doen geen nut. Er is alleen maar overvloed en leven in overgave aan de Heere. En bezorgd te zijn, wat zal God van mij zeggen? En wat zal de Heere Jezus van mij zeggen in die dag waarin ik voor hem gesteld moet worden? En dat ik dan verantwoording moet afleggen van mijn leven, wat ik gezegd, wat ik gesproken, wat ik gedaan heb, wat ik gelaten heb. We kunnen zo bezorgd zijn over de mensen, maar zijn we ook bezorgd over wat de Heere van ons vindt? Met hem hebben wij te maken. Vreest God en eert zijn geboden. Vreest hem die nadat hij gedood heeft, ziel en lichaam kan werpen in de hel. En nu hebben wij het toch allemaal verdiend om door God geslagen te worden. Het is een heilzaam les wanneer we dat leren, u en ik. En wanneer de Heere dat volk slaat, dan doet de Heere het ook nog om dat volk naar zichzelf toe te slaan. Want anders waren ze voortgehold op de weg van het heidendom. Maar God is trouw. Aan een ontrouw volk. En omdat God trouw was, daarom gaf hij hen over in de macht van hun vijanden. We lezen vers 7 tot en met 9. Zo ontstak de toren des Heren tegen Israël en hij verkocht hen in de hand der Filistijnen en in de hand der kinderen Ammons. En zij onderdrukt en vertraden de kinderen Israëls in datzelfde jaar. 18 jaren onderdrukten zij al de kinderen Israëls, die aan gene zijde van de Jordaan waren in het land van de Amorieten dat in Gilead is. En daartoe togen de kinderen Ammons over de Jordaan, om te krijgen zelfs tegen Juda, tegen Benjamin en tegen het huis van Ephraim, zodat het Israël zeer bang werd, inderdaad, zeer bang. Want het was een vreselijke situatie. Het overjordaanse werd door de Ammonieten gegeeseld. Maar ze trokken de Jordaan over, ze kwamen in de buurt van Jeruzalem. Dat lag in het stamgebied van Benjamin. En dan heb je ook het stamgebied van Juda. En daar ligt ook het stamgebied van Simeon. En als je nog een eindje verder naar het westen gaat, heb je Dan. En dan beginnen de Filistijnen. De Filistijnen worden niet eens genoemd wat zij allemaal gedaan hebben. Het is een zeer ernstige situatie. Israël werd niet bang. Israël werd zeer bang. God had hen verkocht, staat er. God verkoopt zijn volk. Hij geeft het over in de macht van de vijanden. En dat gebeurt nog. Wanneer iemand op een verkeerde weg gaat en vermaand wordt en niet luistert, dan kan de Heer hem ook overgeven. Dat hoeft dan niet een totale overgave te zijn. Het kan ook een tijdelijke overgave zijn. Maar dat zo iemand wel ervaart dat hij onder de macht is. En onder de slavernij is van bepaalde zonden. Pornografie. Dat leidt tot slavernij. En drankmisbruik leidt tot slavernij. En hebzucht is een vorm van slavernij. En eerzucht, je kunt een afgod van je buik maken. En zo gaat het door. En dan kunnen machten van de duisternis een mensenleven beheersen. En daarom, wanneer we verleid worden tot zonde en we weten dat we verkeerd liggen, zo snel mogelijk terug tot de Heere met schuldbelijdenis. En smeken om genade, om een zelfwacht te houden. De wacht over onszelf te betrekken, opdat de duivel geen overhand en geen voordeel over ons zou behalen. En hier wordt Israël verkocht in de handen van de vijanden. En daartoe gebruikt de Heere dan, zeiden we al, de Ammonieten en de Filistijnen. Van twee zijden wordt dus het volk ingesloten. En daarbij is het zo schrijnend dat we lezen aan het einde van vers 6. Zij verlieten de Heere en dienden hem niet. Na alles wat God voor hen gedaan had, wordt de Heere afgedankt en wordt hem maar lippendienst bewezen. En zo is het hetzelfde als dat we lezen in Jeremia 2 vers 13. Mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij de springader van het levende water hebben zij verlaten. Om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. En dan kan het ook niet anders. Maar dan gaat het volk dorst lijden. Als je de springader van levend water verlaat en voor jezelf bakken gaat uithouden wat ze in de wereld doen, waar geen water in gehouden kan worden, dan leid je dorst. Dan kom je in de nood terecht. Dat is een arm leven, een hard leven. En dat lees ook in vers 8, dat die vijanden die onderdrukten en vertraden de kinderen Israëls. Het zijn twee sterke woorden, onderdrukten en vertraden. Betekent eigenlijk vertrappen en verpletteren. In Exodus 15 vers 6 in het lied van Mozes lezen wij, uw rechterhand, o Heere, heeft de vijand verbroken. Verbroken, dat betekent hier ook hetzelfde woord in het Hebreeuws. Het is verpletteren. Zo werd Israël verlost. De Egyptenaren werden verpletterd. Verbroken. Maar nu wordt Israël verpletterd. Nu is God tegen zijn eigen volk. En dat andere woord betekent ook iets van knakken. Zoals een riet geknakt wordt. En een riet kan dan geen weerstand bieden. Nou, zo werden de Israëlieten verbroken, verpletterd. Ze werden geknakt en vertreden. Ze werden ruw behandeld. De vijanden onderdrukten Israël. En Israël is verlamd van angst en schrik. Ze hebben geen kracht meer. Ze hebben de Heere toch verlaten. De springaarde van levend water. Dat volk was gevallen in de handen van mensen. Waarvan David later moest zeggen toen hij een straf moest kiezen van God. Toen zei David, laat mij niet vallen in de handen van mensen. Nou, dat is hier met Israël gebeurd. En dan gaat Israël roepen. En het woord dat gebruikt wordt voor roepen, dat woord dat gebruikt hier wordt voor dat Israël bang werd. Bang, zeer bang, betekent eigenlijk heel in de vernauwing terechtkomen. Iets samen binden, iets nauwer aanhalen, in de engte gekomen. Israël werd zeer bang, Israël werd samengeperst. En vanzelf komt dan ook de klacht, wie zal ons het goede doen zien? Wie zal ons hieruit bevrijden? En toen herinnerden zich weer, in het verleden heeft de Heer ons ook zo vaak verlost. En daarom riepen de kinderen Israëls tot de Heere, we hebben tegen u gezondigd. En zo omdat wij onze God hebben verlaten, als dat wij de Baals gediend hebben. Ja, toen het water aan de lippen gekomen was, toen namen ze de toevlucht tot de Almachtige God. Maar waarom hebben ze dat niet eerder gedaan? Omdat de mens hoogmoedig is en eigenwijs. Maar nu door de nood gekomen, riepen ze tot de Heere. En het lijkt ook heel mooi, het lijkt heel oprecht. Wij hebben tegen u gezondigd. Het lijkt wel alsof oprechte bekering is. Maar zou het waar zijn? Schijn bedriegt. Het is geen oprechte bekering. Ze noemen de Heer ook nog onze God. Waar halen ze de euvele moed vandaan? Hoe durven ze te zeggen, u bent onze God, terwijl ze al die afgoden om zich heen hebben? Er klopt niets van. Ze belijden wel dat ze de Baals gediend hebben, maar verder niets. Over al die andere afgoden reppen ze niet. Het is niet zo erg met ons nog. We doen geen mensen kwaad mee. En dan geeft God een antwoord. Hoe heeft God geantwoord? Dat vermeldt de tekst niet. Kan door een profeet zijn die opgeroepen werd. Kan zijn door de hoge priester die ook Gods wil kon weten. Openbaringen kon ontvangen. Maar hoe het ook zij, God antwoordde het volk. En het werd duidelijk voor heel het volk dat God tot hen sprak. En de Heere zei in vers 11 tot en met 14, heb ik u niet van de Egyptenaren en van de Amorieten en van de kinderen Ammons en van de Filistijnen en de Sidoniërs en de Amalekieten en Maonieten die u onderdrukten toen gij tot mij riept als dan uit hun hand verlost? Nochtans hebt gij mij verlaten en andere goden gediend. Daarom zal ik u niet meer verlossen. Gaat heen, roep tot de goden die gij verkoren hebt. Laten die u verlossen ter tijd uw benauwdheid. Dus de Heere neemt die goedkope woorden niet aan. Hij heeft zo vaak het volk gered in het verleden. De Heer heeft hen gered van de Egyptenaren, Amorieten, Ammonieten, Filistijnen, Sidoniërs, Amalekieten en de Maonieten. De Maonieten, dat was de vijandelijke stam ten oosten van Israël uit de woestijn. 7 volkeren. En de Heer heeft er nauwkeurig op gelet hoe vaak de Heer hen verlost heeft. En hoe vaak de Heer hen uitkomst gegeven heeft. Hij heeft hen verlost van 7 vijandelijke volken. En nu gaat Israël nota bene de goden van deze vijandelijke volken eren. Schandelijke ontrouw, dwaasheid van het volk wordt blootgelegd. God weet precies waarvan hij Israël in het verleden verlost heeft. De Heer houdt het nauwkeurig bij. En zo houdt de Heer ook nauwkeurig bij welke afgoden wij dienen. En de Heer heeft het ook allemaal, mogen we het zo zeggen, genoteerd. Hoe vaak hij ons uitkomst gegeven heeft. Hoe vaak hij u gered heeft. Hoe vaak hij u een gebed verhoord heeft. Hij is veel nauwkeuriger dan wij. Wij worden opgeroepen in Psalm 103 om geen van zijn weldaden te vergeten. Hoeveel hebben wij er wel vergeten? Waar we niet aan terugdenken. Ik las onlangs ergens dat dagelijks hebben wij zoveel zegeningen dat als we die niet zouden hebben, dat een mens daar wel 1 miljoen euro voor over had. Maar nu we het hebben, denken we niet meer aan. We vinden het gewoon dat u kunt lopen. Dat uw hart blijft kloppen. Dat u verstand hebt. Dat u kunt zien. Zoveel zegeningen, zoveel weldaden. Wij staren maar op hetgeen het niet is. Waarvan wij menen dat we er recht op hebben. Omdat we van nature rechthebbende mensen zijn. En zo gauw bezig zijn om God maar aan te klagen vanwege zijn ontrouw. Terwijl God alleen maar goedertieren is. En dan kunnen we wel een schuldbelijdenis doen. Maar is het echt? Hier zien we dat de Heer niet zomaar wat lippentaal aanneemt. En dat de Heer ook helemaal niet van plan is dat volk zomaar te verlossen. Het helpt toch niet als de Heer hen uitredt. Ze keren zich toch steeds weer naar de afgoden. Laat die afgoden hen dan maar redden. Als uw vertrouwen op het geld zit, nou laat dat geld u dan maar redden. En als u denkt dat u een veel gelukkiger leven krijgt, als u een bepaalde zonde nu overgeeft, nou doe het maar, zien we wat er van komt. En hier zien wij nota bene dat de Heere God mensen die met schuldbelijdenis tot hem komen, wegstuurt. Maar er staat toch in de Bijbel: wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Ja, maar dit volk eert hem met de lippen. En hun hart houdt zich verre van hen, van hem. Het was maar een belijdenis met de mond. Het ging er niet om de Heere. Het ging hen om uitredding. Zalig wanneer het in uw leven om de Heere gaat. Om God. Dat u om God verlegen wordt. En dat de hemel u hoort pleiten en smeken. Om God in uw leven. In uw hart. En daarnaast, gemeente, zit dit hier ook in, dat heel wat mensen denken dat God er is om ons. dat God er is om ons te redden uit onze noden. En daarom dienen wij God. Mensen denken dat God er is om ons te helpen, ons te zegenen. Dat eigenlijk staan wij in het middelpunt en de Heere God is er om ons te helpen en ons gelukkig te maken en goede gaven te geven. Heel veel mensen denken dat. Maar dat is mensgericht. De Heer Jezus zegt het anders. Zelfverloochening. Neemt uw kruis op u en volg mij. De mens verloochene zichzelf. Want die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, die alles overgeeft aan de Heere, wie het om God gaat in zijn leven, die zal het leven behouden. Want gemeente, God is er niet om ons. Wij zijn er om God. Hij moet centraal staan. We moeten theocentrisch denken. En in onze tijd is helaas de secularisatie zo snel voortgeschreden dat we nog dankbaar zijn als we iemand ontmoeten die nog gelooft dat God er is. Maar van de velen van hen die nog geloven dat God er is, denkt de meerderheid dat God er is om ons. Om ons uitredding te geven en dan moet je een gebed doen en dan moet je wat spijt betuigen. En dan komt de zegen. Je koopt God af. Het is heidens. Het is onbijbels. Het gaat de Heere niet om wat goedkope woorden. Het gaat de Heere om waarachtige bekering. En in waarachtige bekering staat God centraal. En zelfs niet mijn redding, maar God. Zijn eer, zijn recht, zijn wetten, zijn wil, zijn woord, dat moet centraal staan. Ja, zijn er mensen die zeggen, ja kijk, die Richterenboek, ja kijk, dat is wat oud-testamentisch, hè. Toen was God nog veel strenger. Er zijn dwaalleraren, valse profeten die zeggen dat er een onderscheid is tussen de God van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. En dat het Oude Testament toch veel harder was dan het Nieuwe Testament. Het is leugen en bedrog, deze opvatting. Nee, het was niet zo dat God veel strenger was onder het Oude Testament, maar onder het Nieuwe Testament gaat het vooral om genade. Helemaal niet. Er is geen verschil tussen Oud en Nieuw Testament. Het is niet zo dat Gods omgang met het volk Israël toen veel strenger was dan met Gods omgang met het Nieuw Testamentische volk. God vraagt bekering. God is langmoedig, groot van geduld, groot van goedertierenheid, ook over Israël. 45 jaar was het toch, hoeveel was het precies? Na Jael en Tola. 45 jaar. Geduldig is de Heer. In het Nieuwe Testament, de Heer zendt zijn dienaren vroeg en laat om het woord te brengen. Maar als het volk zich niet bekeert en het volk zich verhardt en niet wil buigen en mee wil doen met de afgoden van onze tijd. En wanneer er geen liefde is en niet het welzijn van de ander zoeken. Wanneer er liefdeloosheid is, dan zegt de Heere, ik zal mijn kandelaar uit uw midden wegnemen. Openbaringen 2 vers 5 en dan wordt het volk overgegeven. Een gemeente overgegeven. Aan de dood. Of in Openbaringen 3 vers 16, daar zegt de Heer Jezus tegen het volk van Laodicea, omdat ze maar lauw zijn. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Bent u lauw? Ben ik lauw? Waarachtige bekering, gemeente. Dat is nodig. Dat God centraal staat. De Israëlieten begrijpen dat ze heus niet terug kunnen tot die afgoden, want die kunnen hen echt niet redden. En nu schrikken ze. Wanneer ze naar die afgoden terug moeten, nu komen ze toch tot inkeer. En nu komt het tot een waarachtig schuldbelijden. En nu roepen ze de Heere waarachtig aan uit de nood. Want dan lezen we dat ze zeiden, Heere, wij hebben gezondigd. Doe gij ons naar alles wat goed is in uw ogen. Alleen verlos ons toch te deze dagen. En ze deden de vreemde goden uit hun midden weg en dienden de Heere. Luister maar naar wat ze zeggen. Ze geven de Heer in alles volkomen gelijk. Zalig om God gelijk te geven. Dat u een rechteloze wordt voor God. En dat u het zegt, ik heb gezondigd, Heere. Maar ze voegen er ook iets bij. Want de mens kan niet in de schuld leven, in de ellende leven en onder ontdekking en overtuiging. Daar zit geen leven in. Het gaat om de verlossing, de genade. En daarom zeggen ze ook, doe gij ons naar alles wat goed is in uw ogen. Dat is de hartelijke bekering, de hartelijke overgave. Nu hebben ze geen rechten meer. Nu zijn ze als de verloren zoon. Maak mij maar als een van uw slaven. Dan ga ik in de schuur slapen daarachter. Dat zou al zo groot zijn. Ze willen de straf dragen die God hen oplegt. Ze buigen onder Gods recht. Maar er wordt het ook gesmeekt om Gods genade. Want ze zeggen alleen verlos ons toch te deze dagen. Zo werkt Gods geest. Hij werkt naar de verlossing toe. En hij leert een ontdekte zondaar roepen, gena, o God, gena. Zie hoe een boeteling pleit. En ze weten, het is Gods vrije gunst, onverdiende gunst, vrije genade. Maar ze deden de vreemde goden uit hun midden weg. En ze dienden de Heere. De afgoden werden weggedaan, afgebroken, verbrand. En ze gingen naar de tabernakel toe. Ze dienden alleen de Heere God. Die privé-afgodsbeeldjes werden op de vuilnisbelt geworpen. En als we gestraft moeten worden, dan is het recht. Dan moeten we maar in de handen vallen van de Ammonieten. Maar Heere, verlos ons dan toch. En dan zien we Gods bewogenheid. Nadat ze hun schuld beleden, hun afgoden wegdeden, toen God weer centraal stond in hun leven en zijn eer hun voor ogen gesteld werd. En wanneer ze beleiden, God mag doen met mij wat goed is in zijn oog, alleen verlos mij toch, red mij, dat ik de uwe mag zijn, voor tijd en eeuwigheid. Toen werd Gods ziel verdrietig over de arbeid, ja over de moeite van Israël. Is dat niet een heerlijke tekst? Toen werd zijn ziel verdrietig. Kan dat eigenlijk wel? God woont toch een ontoegankelijk licht. God is de volzalige God. Toch wordt hier op menselijke wijze gezegd dat God bewogen is. De schrift zegt dat zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid en bewogenheid. Omdat goedertieren is de Heere. Langmoedig, barmhartig. De Heere had verdriet. Dat betekent eigenlijk, de Heer heeft de uiterste grens bereikt. De uiterste grens bereikt van zijn ongenoegen over Israël. Zijn toorn tegen Israël werd beperkt. Het stamwoord hier betekent afsnijden. Dat verdrietig worden, afsnijden, zijn toren werd afgesneden. En hier zien we hoe God overvloeiende is van genade. Voor wie? Voor arme zondaren. Die buigen voor God. Die niets of niemand hebben dan God alleen. Die ook niet verder willen zonder God. Niet verder kunnen zonder God. Alleen maar God overhouden. Zijn eer, zijn leiding, zijn naam, zijn geest. Hem hebben zij nodig. Ze belijden dat ze zich schandelijk misdragen hebben. En hier zien we de barmhartigheid van de Heere heerlijk schitteren. Ja, hier in het Oude Testament. Voor een volk dat zich uitlevert aan God. De Heer heeft diep medelijden. Wat mag dat toch een bemoediging zijn. Voor een arme zondaar die om God verlegen is geworden. Die vanuit de nood roept om God in zijn leven. Die belijdt dat hij zoveel verknoeid heeft. Die er niet op uit is om allerlei zegeningen van God te ontvangen. Maar die God zelf nodig heeft. Dan kan het lijken alsof de Heere streng is. Maar zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Dan kunt u het denken en voelen, ja, het is alsof er geen antwoord komt. Maar God ziet neer op allen die voor hem nederig knielen. Zoals Jozef ook heel streng deed tegenover zijn broers. Maar zijn hart was bewogen met liefde en moest soms naar de achterkamer gaan en de deur dichtgaan, omdat hij ze niet kon bedwingen. Zo verdrietig was zijn hart en zo vol barmhartigheid. Maar hij moest zijn broers nog lessen leren. Toen ging hij weer terug en deed hij alsof hij heel streng was. Zo kan God soms ook met een mens omgaan. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven, want God kon het leed van Israël niet langer aanzien. In al hun benauwdheid was hij benauwd. En daarom ontfermde hij zich over dat volk Israël, dat hij naar zijn welbehagen uit liefde had aangenomen. Zo zien we hier dat de Heer rechtvaardig is, dat hij de zonde straft, dat hij de zonde niet verdraagt, maar dat de Heer ook barmhartig is. En dat de Heer verlangt naar vrede, naar genade, omdat hij goed is. Liefde die gekrenkt en gekwetst was, herleeft. En dit brengt hem er weer toe. Zich over zijn volk te ontfermen. Wat een heerlijke God. God had zich schandelijk, het volk is, had zich schandelijk misdragen. God vaarwel gezegd. Hoe is het nu bij ons? Is er misschien iemand hier die weet dat hij bezig is zich afstandelijk op te stellen tegenover de Heere? Is er hier iemand bezig in de kerk om zich bakken uit te houden? Gebroken bakken die nooit water kunnen bevatten. Maar ze lijken zo mooi, ze lijken zo glanzend. En je bent helemaal bij de tijd. En je bent in bij de anderen. En je krijgt veel likes op Facebook. En je doet mee met de anderen. Maar het zijn gebroken bakken die geen water kunnen bevatten. Is iemand bezig om de springaren van levend water, dat woord van God, maar dicht te laten. Zich ervan te onttrekken. Je gaat ermee verloren. De afgoden bedriegen. Maar wat een zegen om uw leven voor de Heere neer te leggen. Te belijden dat u zonder hem geleefd hebt. Dat u helemaal verkeerd bezig bent geweest. En dat u gewillig bent de weg te gaan die de Heere wijst. Ook al is het een weg tegen vlees en bloed in. Ook al is het een weg tegen eigen eer. En tegen wat de mensen zullen zeggen van u. Dan bent u gewillig de weg te gaan zolang Hij maar uw God is. Zolang Hij u maar vasthoudt. Zolang Hij uw zaligmaker is. Zolang u straks maar eeuwig bij Hem kunt zijn. Dat is vrije genade. En wordt ontvangen in de weg van waarachtige bekering. En dan wordt het ondervonden dat die God zo goed, zo mild is. Ja, dan wordt het beleefd, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Amen. En dat zingen we Psalm 116, versen 7 en 8. Laten wij bidden en danken. Grote God, uw naam zij eeuwig geprezen om de grootheid van uw geduld en de grootheid van uw barmhartigheid en voor de rijkdom van al uw goedertierenheid dat u ons, uw enige geboren Zoon, niet hebt onthouden. Maar hebt hem overgegeven voor ons allen. En dat u ons welmenend roept en ons beveelt en gebiedt om tot u te komen met schuldbelijdenis. En dat u belooft dat u genadig zult zijn. Voor hen die nederig voor u knielen. Zo geeft u uitzicht vanuit het donkere dal. En zo mogen wij zeggen, zie, deze is onze God. Heere, laat het zo mogen zijn in de beleving dat u werkelijk onze God bent. Omdat wij niemand anders en niets anders overhouden dan u, de levende God. Heere, vul onze harten en vul onze gezinnen met uw woord en geest. Geef vrucht, Heere, op de bediening van uw woord. Breng ons vanavond weer samen en zegen de zondagsschool vanmiddag. Hoor ons in de wegneming van onze vele tekorten en overtredingen. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij 86, het derde vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van God de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.